Goedemorgen, broeders en zusters. Wat een mooie zangdienst hebben we gehad. Prachtige liederen. Mensen die jarig waren, zijn. Prachtig getuigenis van een man over zijn vrouw. Waar kun je dan nog horen vandaag de dag? Prachtig. God zij dank dat dat allemaal nog kan en gebeurt. Ik heb er dorst van gekregen. Heerlijk. U weet, Bruggelingen zijn dorstige mensen. In Brugge hebben ze zelf een brouwerij. Brugse zot. Hebben jullie, is dat bekend hier? Ja? Weten jullie hoe men aan die naam is gekomen? Brugse zot. Daarvoor moeten we terug naar de 16e eeuw. En daar was een zekere Maximiliaan van Oostenrijk. Was heerser, heer over Vlaanderen en nog veel meer. Maar ook dus over Brugge. En dat boterde eigenlijk niet goed tussen de Bruggelingen, Brugs bestuur en de landvoogd Maximiliaan van Oostenrijk. Hij vroeg altijd maar meer en meer belastingen. Het was nooit genoeg wat de Bruggelingen deden, dus het boterde echt niet. En bijvoorbeeld op een bepaald moment vroeg toen al het Brugse bestuur aan Maximiliaan van: we hebben hier een aantal mensen met psychische problemen. Zouden wij voor hen een bijzondere voorziening mogen bouwen? Ik zeg dat nu heel gelekt en gestreken, maar toen zeiden ze: mogen wij een zothuis bouwen? Ja. En Maximiliaan van Oostenrijk zei: nee, want sluit de poorten van de stad en jullie hebben een zothuis. Niet lang daarna is hij vertrokken naar Antwerpen. Het is nooit meer goed gekomen tussen. Vandaar mijn dorst. Maar goed, lieve mensen, het is vandaag de vijfde zondag van de lijdenstijd. Sedert Ash Woensdag, een aantal weken geleden, zijn we op weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En in de lijdenstijd, in de 40 dagen tijd of de vastentijd, zo wordt dat ook genoemd, denken we in het bijzonder na over het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. En vanmorgen staan we in die context stil bij een verhaal over Jezus in de woestijn en wat hij daar allemaal heeft meegemaakt in de woestijn. Het gaat dus over een woestijnervaring of een woestijngevoel. En ik denk, als christen kunnen we dat op vele manieren ook ervaren in ons eigen leven en in de wereld waarin we leven. Een woestijngevoel of een woestijnervaring. De wereld waarin dat we leven heeft schijnbaar van alles en nog wat te bieden. Allerlei kicks, allerlei fun, allerlei verre reizen, plezier, lekker eten, noem het allemaal maar op. En we mogen daarvan genieten. Maar uiteindelijk, als het erop aankomt, kan deze wereld onze innerlijke honger en dorst nooit stillen. Kijk maar elke dag naar het journaal en je weet genoeg wat deze wereld ons te bieden heeft. Deze wereld waarin dat we leven blijkt heel vaak een dorre woestijn te zijn. Of denk ook aan een woestijnervaring op persoonlijk vlak. Ja? Een periode in je leven dat je het moeilijk hebt. Een periode in je leven dat het leven echt pijn doet. We hebben er al iets van gehoord vanmorgen in de gebeden voor mensen. Misschien een tijd van langdurige ziekte. Of een tijd van depressie. Of burn-out. Een periode waar dat je geen energie meer hebt. En alles donker blijkt of lijkt te zijn. Of nog een periode van rouw. Rouw en verdriet als een geliefde je ontvalt. Iemand die overleden is. Een tijd van eenzaamheid. Een tijd van verdriet. Of problemen in je huwelijk. En je relatie die niet loopt zoals je gehoopt had. Of je wordt gepest op school. Of op je werk omdat je in Jezus gelooft. Noem het allemaal maar op, een woestijngevoel. Ons leven lijkt soms op een woestijn. En in een woestijn is het niet leuk om te zijn. Daar is het vaak warm, droog, onherbergzaam. En in een woestijn moet je liefst niet al te lang blijven. En vanmorgen lezen we dus een heel kort gedeelte over Jezus in de woestijn. Want hij is daar ook geweest. In de woestijn. En ik hoop dat we hieruit vanmorgen een aantal dingen mogen leren. Een aantal dingen mogen in herkennen ook. Die ons geloof geven. Die ons moed geven. Die ons hoop geven. Maar eerst gaan we lezen. We lezen uit het evangelie naar Marcus. Marcus hoofdstuk 1, vanaf vers 9 tot en met vers 13. Een heel klein stukje maar. We lezen eerst iets over de doop van Jezus in de Jordaan. En dan lezen we meteen door naar het gedeelte van vanmorgen. Marcus hoofdstuk 1, vers 9 tot 13. En ik lees u voor uit de herziene statenvertaling. Marcus hoofdstuk 1, vanaf vers 9. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord van vanmorgen. En lieve mensen, het is zoals gezegd maar een heel klein bijbelgedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan. In vergelijking met bijvoorbeeld Lucas en Matthäus laat Marcus een heleboel dingen weg. Maar Marcus voegt er ook een aantal kleine dingen aan toe. En de dingen die Marcus in zijn evangelie eraan toevoegt zijn eigenlijk heel mooi en ook heel boeiend en leerrijk. Marcus heeft dus, we hebben het gelezen, net verteld dat de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan door Johannes. En die doop voor de Heer Jezus, dat was echt een hoogtepunt geweest in zijn leven tot dan toe. Het was, stel u zich voor, het was een moment waarop de hemel open was gegaan. En een duif uit de hemel neerdaalde en een stem uit de hemel klonk. Stel u dat even voor. En die stem zegt, jij bent mijn zoon. En alles wat je zegt, alles wat je doet, daar heb ik welbehagen in. Daar hou ik van. Daar sta ik volledig achter. Jij bent mijn zoon. En ik geloof dat moet voor Jezus een geweldig moment geweest zijn. Die doop en alles wat daarbij kwam. Dat moment, die hemel die opengaat, die stem die klinkt. Ik durf zeggen, dat was voor Jezus echt een geestelijk hoogtepunt. Op dat moment. En dan opeens gebeurt er dit. Marcus zegt in vers 12, meteen dreef de Heilige Geest hem uit de woestijn in. Meteen dreef de Heilige Geest hem uit de woestijn in. Dreef hem uit. In de grondtekst, in het Grieks, staat het er eigenlijk nog veel harder. Heftiger ook. Er staat letterlijk, de geest wierp hem eruit. Gooide hem eruit. De Heer Jezus wordt er hier dus uitgegooid. Uit alles, uit al dat mooie wat hij bij zijn doop had beleefd. Ik denk, Jezus moet zich een wegwerpartikel gevoeld hebben. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga toch zeggen met het allergrootste respect voor Jezus. Maar eigenlijk staat er hier in de grondtekst ook een woord in het Grieks dat kan gebruikt worden als je zegt, ik moet naar de wc. Ja? We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen hoe de Heer Jezus zich op dat moment moet gevoeld hebben. Eruit gegooid worden door de Heilige Geest. Maar één ding weten we wel, lieve mensen. Dit was een voorbereiding voor Jezus op de lijdensweg die hem straks te wachten staat. Een lijdensweg die zal eindigen aan het kruis. En dat deed hij voor u en voor mij. Uit liefde heeft hij dat alles ondergaan. Jezus wordt er hier dus uitgegooid, uitgeworpen. Ik wil daar straks nog op terugkomen, maar eerst nog even iets over waar Jezus hier terechtkomt. In onze vertaling staat, hij kwam terecht, hij werd uitgedreven in de woestijn. Letterlijk staat er, hij kwam op een eenzame plaats terecht. Ja? Op een heremos, staat er letterlijk. Waarschijnlijk kennen we allemaal wel het woordje heremiet. Een heremiet, dat is een monnik die heel uit eigen wil in de eenzaamheid leeft. Een eenzame monnik die in totale afzondering leeft. Daar komt Jezus dus terecht. Op een eenzame plek. Een plek waar dat hij helemaal alleen is. En dat niet maar één dagje. Nee, 40 dagen en 40 nachten lang. En we weten allemaal het getal 40 in de Bijbel. Dat is een belangrijk getal. We vinden het terug op vele plekken in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de zondvloed. 40 dagen en 40 nachten dreef de ark op de wateren. Of de profeet Elia in het Oude Testament. Hij was 40 dagen en 40 nachten onderweg in de woestijn voordat hij bij de berg Elia was. Of bij de berg Sinai, excuseer. En het volk Israël was 40 jaar in de woestijn. Noem maar op. 40, dat is in de Bijbel altijd een getal van, hey, er gaat iets bijzonders gebeuren. Er gaat iets speciaals gebeuren. Wel, dat is wat Jezus hier meemaakt. 40 dagen, 40 nachten in de woestijn. En dan vraag ik me eigenlijk af, als ik dit lees, herkennen wij ons hierin? Zegt dit verhaal, dit gebeuren ook iets over ons? En over de situatie waar wij ons in bevinden? In onze persoonlijke woestijn? En het is in dit verband natuurlijk altijd een beetje zoeken En vooral ook voorzichtig zijn, want laten we nooit vergeten dat de weg die Jezus ging, dat die weg uniek is. Uniek. Absoluut uniek. Want Jezus' weg is ook nooit onze weg. Want Jezus ging een unieke weg die hij alleen kon gaan. Maar we kunnen er misschien wel onze eigen weg in herkennen. Want zoals Jezus zich eruit gehooid, gevoeld moet hebben, weggedreven, uitgedreven, gevoeld moet hebben, zo kunnen wij ons ook wel een keer voelen. In bepaalde opzichten lijkt onze situatie soms op die eenzame plaats waar Jezus zich hier in dit verhaal bevindt. En misschien kunnen we het veel beter omkeren. Jezus kwam 2000 jaar geleden in de woestijn op die plek waar wij ons vaak in bevinden. Hij kwam in uw woestijn. Hij doorleefde alles wat u en ik, wat wij aan pijn en verdriet en eenzaamheid, noem het maar op, kunnen meemaken in ons leven. En dat ervoer Jezus toen 40 dagen lang. En dat betekent, hij ervoer dat in al zijn volheid. 40 is het getal ook van de volheid. Zwaarder kon Jezus het niet ervaren. Wij kunnen het zwaar hebben. Wel, denk eraan, Jezus had het zwaarst. En hij deed dat in u en mijn plaats. En de Heer Jezus weet dus precies wat het betekent om eenzaam te zijn. Hij weet precies wat het betekent om zich buitengesloten te voelen. Dus als u of jij of ik ons eruit gehooid voelen, besef dan, denk er dan aan, dat dat voor Jezus in al zijn zwaarte zo is geweest. En lieve mensen, er is hier nog iets wat nog veel dieper gaat. Want dat eruit gehooid worden, dat als een soort uitwerpsel behandeld worden, weet u, dat hoort helemaal bij de lijdensweg van Jezus. Als wij dus leerlingen van Jezus willen zijn, als wij ons leerlingen van Jezus noemen, dan moeten wij er niet van opkijken dat wij dat ook op allerlei momenten gaan meemaken. Ja? Dat je niet begrepen wordt. Dat je misschien genegeerd wordt. Dat je als christen alleen komt te staan. Dat je er als christen uit wordt gegooid. Die weg van Jezus is in veel opzichten echt een kruisweg. En een leven met Jezus betekent automatisch ook dat wij dat kruis opnemen. En achter hem aangaan. Het volgen van Jezus, het geloven in Jezus, is niet alleen maar mooi en gezellig en leuk, zoals hier vanmorgen heerlijk mooie liederen zingen. Fantastisch. En dat is het natuurlijk wel, leuk en fijn. Elkaar bemoedigen, elkaar helpen, voor elkaar bidden enzovoort. Maar voor je het weet, kun je zelf ook in de woestijn komen. In jouw persoonlijke woestijn. Dus daar moeten we niet verwonderd van opkijken als dat gebeurt. Want het hoort erbij. Jezus heeft gezegd, een slaaf staat niet boven zijn meester. De Heer Jezus wordt er dus uitgegooid naar een eenzame plaats. En nu komt het bemoedigende, lieve mensen, in dit verhaal. Want hoe eenzaam het daar ook is, Jezus is daar niet alleen. Om te beginnen is de duivel daar. De Satan. De Satan die zo zegt Marcus, de Heer Jezus op de proef gaat stellen. Maar weet je wat hier zo bijzonder is bij Marcus? Dat is dat hij eigenlijk weinig of geen interesse toont in Jezus. In de Satan bedoel ik. Eén klein zinnetje maar, en dat is veel minder, je moet maar een keer lezen. Dat is veel minder dan bij Matthäus of bij Lucas, die dat eigenlijk heel uitgebreider beschrijven. Hij zou kunnen denken, ja, waarom doet Marcus dat eigenlijk? Waarom geeft hij zo weinig aandacht aan de duivel? Wel, blijkbaar omdat Marcus eigenlijk de aandacht wil richten, denk ik, op een aantal anderen die daar ook zijn in de woestijn. Ja? Want wie zijn daar nog meer in de woestijn? We hebben het gelezen. Ik denk, om te beginnen, is de Heilige Geest daar. Tenminste, daar ga ik vanuit. Want Marcus zegt dat het de Heilige Geest zelf was die de Heer Jezus uitdreef naar de woestijn. En dat is ook zoiets bijzonders. Dat de Heilige Geest dat doet. Dat zou je toch niet denken op het eerste gezicht, dat de Heilige Geest zoiets doet met Jezus. De Heilige Geest doet ook met ons toch alleen maar lieve dingen, mooie dingen, goede dingen. Die heeft toch alleen maar zegen? Wel, hier zien we, nee. Want de Heilige Geest stuurt Jezus de woestijn in. Om Jezus daar iets te laten ondergaan. Om Jezus daar iets te leren. En ik moet hierbij eigenlijk denken aan een goede leerkracht. Of een goede voetbaltrainer. Want wat doet een goede leerkracht of een goede voetbaltrainer? Een goede trainer die zegt niet alleen maar, wauw, wat ben jij een groot talent. Of wat ben jij een goede student. Nee, een goede trainer, een goede leerkracht, die gooit je regelmatig uit wat we vandaag de dag noemen je comfortzone. Die hooit je daaruit. Die laat je dingen doen waar je eigenlijk een hekel aan hebt. Die laat je dingen doen die pijn doen. En waarom doet hij dat? Wel, die coach of die leraar, die laat je dingen doen die je niet leuk doet. Waarom? Wel, om je te laten groeien. Om je voor te bereiden op de wedstrijd die komt. Om je voor te bereiden op het examen dat er aankomt. Zodat je er op dat moment kunt staan. Wel, zo'n trainer, zo'n leraar is de Heilige Geest. Hij heeft het allerbeste met Jezus voor. Maar hij bereidt hem wel voor op dat wat komen gaat. Hij bespaart Jezus de eenzaamheid en het lijden niet. En hij gebruikt die tijd in de woestijn om hem voor te bereiden. Dus wie is daar in de woestijn? De Heilige Geest. En wie zijn daar nog in de woestijn? We hebben het gelezen, vers 13. Er staat, hij was bij de wilde dieren. En misschien denk je, ja, dat is logisch. Hij is immers in de woestijn. En in de woestijn, daar leven toch, ja, inderdaad, van allemaal verschillende enge dieren. Schorpioenen, slangen, wilde ezels, struisvogels, verschillende soorten antilopen. Noem het allemaal maar op. Jezus was bij de wilde dieren. Maar bedoelt Jezus dat, Marcus dat als hij zegt dat de Heer Jezus bij de wilde dieren was? Nee, Marcus, dat ontdekte ik bij een Bijbelcommentaar, die bedoelt eigenlijk iets anders. Letterlijk zegt Marcus, Jezus was met de wilde dieren. Dat was mij eigenlijk nooit voorheen opgevallen. Maar die wilde dieren, die waren eigenlijk tam en vreedzaam om Jezus heen. Eigenlijk ontstond er daar, dat wil Marcus zeggen, eigenlijk ontstond er daar in de woestijn, die 40 dagen, een heel klein stukje paradijs, waarin zichtbaar werd wat de Heere God in het Oude Testament bijvoorbeeld al tegen Noach en tegen Jesaja had gezegd. En ik citeer, als de Messias komt, en tegen Jesaja was dat, dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Dan zal een panter zich vleien bij een bokje. Kalf en leeuw zullen samen weiden. Een koe en een beer die zullen samen grazen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beiden stro. Kunt u zich dat voorstellen, lieve mensen? Een beer en een koe en een leeuw en een rund, noem het allemaal maar op. Maar wat Gods woord wil zeggen is, de Messias die beloofd was, hij zal de vijandschap wegnemen tussen mensen en wilde dieren. Zoals het eigenlijk was in het paradijs. En Marcus zegt hier eigenlijk dat rondom Jezus in die woestijn al een heel klein beetje zichtbaar werd hoe dat eruit zal zien. Straks als hij terugkomt. Jezus was met de wilde dieren. Prachtig is dat eigenlijk als je daarover nadenkt. En ik ontdekte eigenlijk nog iets wat heel mooi is. Want Marcus zegt dat er nog een teken is. Een klein teken dat er al een stukje paradijs op aarde was. Daar in de woestijn bij Jezus. En dat heeft met die engelen te maken. Marcus zegt in vers 13, en de engelen dienden hem. Ja? De engelen dienden hem. Wel, in de Joodse traditie wordt geleerd, wordt verteld, dat Adam en Eva, toen ze in het paradijs waren, dat zij gediend werden door de engelen. Ja? Ik heb daar geen Bijbels bewijs van. Dat staat in de Joodse traditie. Maar ik vind het wel een hele mooie gedachte. Een hele mooie gedachte dat Marcus misschien wel daar aan dacht toen hij dit opschreef. Net als de eerste Adam werd Jezus hier, de tweede Adam, in dit stukje gediend door de engelen. En Jezus is de nieuwe Adam, die net zoals de eerste Adam ook in de verleiding wordt gebracht door de slang. Maar in tegenstelling tot de eerste Adam weerstaat Jezus glansrijk die verzoeking door de Satan. Marcus zegt daar verder weinig van. Het is een heel kort stukje, maar dit is wat er gebeurt. Ik vind het ook in ieder geval een hele mooie gedachte. Maar hier zit voor ons dus ook een bemoediging in. Een belofte in eigenlijk. Namelijk dat als wij in de woestijn terechtkomen, in jouw persoonlijke woestijn, dan is de les hier dat God ons daarin niet alleen laat. In elk geval mogen we geloven op grond van Jezus' beloften dat de Heilige Geest bij ons is in de woestijn. Om ons te helpen, om ons bij te staan. En mogen we ook, dat is ook Bijbels, ervan uitgaan dat er engelen zijn om ons te beschermen, om ons te helpen. En dat we te midden van de ellende, van de eenzaamheid, toch iets van Gods vrede daarin mogen ervaren. Dat is ook iets wat heel veel gelovigen door de eeuwen heen ervaren hebben en nog altijd ervaren. Denk maar aan de getuigenissen van christenen uit Oekraïne, hoe zij in heel moeilijke omstandigheden toch de rust en de vrede van God mogen ervaren. En daarmee ben ik bij het laatste wat ik vanmorgen aan u wil doorgeven. Dat is de vraag, wat kunnen wij nu doen om in de lessen die er in dit korte stukje zitten, om daaruit te leven. En dan is het eerste wat ik hierover zou willen zeggen is dat als we hieruit willen leren, dan zullen we ook zelf elke keer weer opnieuw de eenzaamheid moeten willen en durven opzoeken. En misschien zeg je, ja, dat is toch vreemd, dat is toch tegenstrijdig. Zeker als je al zo vaak eenzaam en alleen bent. Moet je dan nog meer alleen worden? Ja, lieve mensen, maar dit gaat over een ander soort alleen zijn. Wat ik bedoel is dat we alleen zijn in de stilte bij Jezus. Dat we heel bewust elke dag in onze stille tijd, of noem het zoals je wil, dat we de stilte op durven zoeken. Om dicht bij Jezus te zijn. Deze Jezus die op weg was naar het kruis. En lieve mensen, dat stil worden, dat valt vandaag de dag nog niet zo mee. Overal waar je komt, hoor je muziek. Overal waar je komt, zie je mensen met hun schermpje. E-mailberichten, sms-berichten, Twitter, Facebook, noem het allemaal maar op. Als je in een winkel komt van die vervelende achtergrondmuziek, vervelende programma's op televisie waar mensen toch blijven naartoe kijken, je begrijpt het niet, ik snap het niet. De leegte springt je toe vanuit het scherm. Maar mensen zijn daar blijkbaar door gebiologeerd. En wat ik wil zeggen is, stilte zoeken in onze maatschappij is heel moeilijk. Maar als je het doet, dan ga je daar heel veel zegen in ervaren. Als je het goed doet, dan zoek je in gebed contact met Jezus. Met deze Jezus uit deze geschiedenis. En dan kan het en zal het gebeuren dat je ervaart van, hij is bij mij. Ook in mijn eigen woestijn is hij er. En dat je merkt van, het wordt ondanks alles toch rustig binnen in mij. Een vrede eigenlijk die mijn verstand te boven gaat. De Heilige Geest is daar, hij troost me en het is alsof dat er engelen om me heen zijn. Trouwens, wij kunnen ook engelen voor elkaar zijn. Door elkaar te helpen en te dienen. En dan kan het voelen, dan kan het heel even voelen alsof dat er midden in de woestijn toch een klein stukje paradijs is in ons leven. Een kleine oase is. Dus lieve mensen, huiswerk mee naar huis. Maak in deze rumoerige wereld tijd om stil te worden. Echt stil te worden. En zie uit en verwacht dat Jezus wat zal geven. En wat ik tenslotte ook wil zeggen is, denk er in deze lijdensweken een keer over na. Hoe bemoedigend het eigenlijk is dat zelfs Jezus, de Zoon van God, Jezus terechtkwam in de woestijn. Zelfs Jezus. En dan nog wel door de Heilige Geest. Misschien heb je dat nog nooit gerealiseerd. Maar wat we hieruit kunnen leren is dat God niet alleen maar een God is die ervoor zorgt dat al het lijden ons bespaard blijft. dat alle moeilijkheden ons bespaard blijven. Integendeel, heel veel dingen laat God gewoon ook gebeuren in ons leven. En dat is eigenlijk een groot geheim waar we heel voorzichtig in moeten zijn om daar iets over te zeggen. Maar een van de dingen die in elk geval uit dit verhaal naar boven komt, is dat de Heere God ons in die woestijn ook dingen wil leren. Zoals hij de Heer Jezus dingen leerde, zelfs Jezus. Jezus werd sterker in zijn vertrouwen op God. Hij werd voorbereid op wat er zou komen. En boven alles, God liet hem niet in de steek. God liet hem niet alleen. Lieve mensen, laten we deze dingen in ons hart bewaren en koesteren. Misschien snappen we op dit moment niet wat dat er ons overkomt in onze persoonlijke woestijn. Maar laten we opzien naar Jezus. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. Amen.